Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, op deze oudejaarsavond, zoals dat ook gewoonte is onder ons, willen we een ogenblik gedenken aan hen die in het afgelopen jaar uit de kring der gemeente en allereerst natuurlijk uit hun familiekring zijn weggenomen. Ik lees u de namen, de datum van overlijden. 27 januari stierf zuster Huberta Dubbelt in de ouderdom van 96 jaar. Op 30 mei overleed zuster Jacoba vroeg in de wei, de leeftijd van 75 jaar. Op 24 augustus stierf zuster Jopje Driessen Sprong op de leeftijd van 89 jaar. Op 7 september stierf zuster Johanna Lena den Boer in de ouderdom van 79 jaar. Op 16 oktober overleed zuster Geertje Helena den Butter-Ippel, oud 50 jaar. En op 24 december stierf broeder Beschier Viskil in de leeftijd van 87 jaar. We zingen het 8e en het 9e vers van Psalm 103.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanavond het woord des Heren uit de profetieën van Ezechiël. En daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. Ezechiël 1, vers 1 tot en met 21. En na de schriftlezing zingen we het uit Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ezechiël 1, in het 30ste jaar, in de 4e maand, op de 5e van die maand, als ik in het midden van de weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het dat de hemelen geopend werden en ik gezichten Gods zag. Op de 5e van die maand, dat was het 5e jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord des Heren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Chebar, en de hand des Heren was daar op hem. Toen zag ik en ziet een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was er rondom die wolk, en uit het midden daarvan was als de verf van hasmal uit het midden des vuurs. En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren. En dit was hun gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mens, en elk heen had vier aangezichten. Insgelijks had elk een van hen vier vleugels. En hun voeten waren rechte voeten en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun vier zijden en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezicht was als het aangezicht van een mens en het aangezicht van een leeuw hadden zij vier aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die vier het aangezicht van een os, ook hadden die vier het aangezicht van een arend. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een had er twee samengevoegd aan de andere en twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elk een recht uit voor zijn aangezicht heen. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis van de dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen. Dat vuur ging steeds tussen die dieren en het vuur had een glans en uit het vuur kwam een bliksem voort. Die dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rat op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en der zelvermaaksel was als de verf van een turkoois. En die vier hadden enerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rat in het midden van een rat. Als zij gingen op hun vier zijden. Zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen die waren zo hoog dat ze vreselijk waren en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze, en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. gemeente, op deze laatste avond van dit jaar willen we met elkaar het woord des Heren openslaan bij het gedeelte wat we gelezen hebben zojuist uit het eerste hoofdstuk van Ezechiël. En dan wel dat gedeelte waarin ons Ezechiël vertelt van de raderen die hij in dit visioen heeft gezien. Vers 15 tot en met 21. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rad op de aarde bij die dieren naar vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois. En die vier hadden enerlei gelijkenis, daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof het ware een rad in het midden van een rad. Als zij gingen op hun vier zijden, zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen die waren zo hoog dat ze vreselijk waren en hun velgen waren vol ogen rondom aan de vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij waarheen de geest was om te gaan. En de raderen werden tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Als die gingen, gingen deze en als die stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven, want de geest der dieren was in de raderen. Laten wij Gods heilig aangezicht zoeken in gebed. Heren, er is bijna weer een jaar voorbij. Een jaar waarin gij, en dat mogen we toch ook zeker zeggen, waarin gij ons nog weer hebt willen bearbeiden door uw woord. En dat wilt u dan ook vanavond nog weer doen. Voor de laatste keer mogen wij in uw huis zijn. Voor de laatste maal mogen we ons buigen over uw woord om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. En u doet het niet alleen vanavond, heren. U bent er op de eerste dag van dit jaar mee begonnen. En u bent doorgegaan elke zondag opnieuw, mochten wij opgaan naar uw voorhoven. En in verschillende gelegenheden, ook in de dagen der week, zijn daar de boodschappen geweest die van uwentwege tot ons gekomen zijn door de bediening, door de prediking van het evangelie, als ook door de bediening van de heilige sacramenten. En trouwens, op allerlei andere wijzen hebt u geroepen. Wij kunnen aan het einde van het jaar 1987 niet zeggen dat we de weg niet gewezen gekregen hebben. We kunnen niet zeggen dat we geen roepstemmen gehad hebben. En we kunnen niet zeggen dat het ons allemaal zomaar voorbij gegaan is. Heere, gij hebt niet alleen door uw woord tot ons gesproken, maar in het leven van velen in de gemeente hebt u ook nog op een bijzondere wijze willen spreken, want er zijn er toch ook heel wat in ons midden die met ernstige ziekte te maken kregen en daar is toch ook een roepstem in. Er zijn er die met de dood te maken kregen. En daar is voor de nabestaanden toch ook een ernstige roepstem in. Er zijn er die langs andere wegen toch weer geconfronteerd zijn met de betrekkelijkheid van het aardse leven, met de moeite, met de vergankelijkheid, met de teleurstellingen. En op allerlei wijzen hebt u het ons voorgehouden dat wij hier geen blijvende stad hebben. En behalve dat, u hebt ons ook nog gewezen op de toekomende. U hebt ons door de prediking van het evangelie laten wijzen op die eeuwige zaligheid die gij hebt bereid voor allen die u vrezen. op die verlossing, die eeuwige verlossing, die gij straks aan al uw kinderen geven zult. En u hebt ons hier, te midden van alles wat vergankelijk is en wat met der daad vergaat, te midden van alles wat teleurstelt en wat ons bij de handen afbreekt, toch telkens weer laten weten dat er een beter en een blijvend goed is. En dat u dat betere en dat blijvende goed hier op aarde aan boetvaardigen wilt deelachtig maken. Ach Heer, en zo is dit jaar een jaar geweest van vele bemoeienissen van uw kant met ons. Wat heeft het ons gebracht? En wat is de vrucht van dat alles geweest? Heere, u ziet ons hart. U kent ons binnenste. En u weet of al de arbeid die gij aan ons verricht hebt inderdaad vrucht gedragen heeft. Of dat wij hier nog staan en zitten als mensen die door u vergeleken worden met onvruchtbare vijgenbomen, waaraan al de arbeid besteed is, maar die toch geen vrucht hebben gedragen tot nu toe. O Heer, als dat nog zo is, dan zou het niet onrechtvaardig zijn als u zou zeggen, hou hem, hou haar uit. Maar dan bidden wij u, op grond van uw eigen woord, Heere, wees nog barmhartig en langmoedig en laat ook de onvruchtbare vijgenbomen nog staan. Opdat er nog meer arbeid van uw liefde aan hen bewezen zou mogen worden. En opdat ze dan toch nog alsnog vrucht zouden leren dragen. Wilt u dan vanavond in ons midden nog werkzaam zijn? En wilt u nog bekeren wat onbekeerd is? En wilt u als op de drempel van het nieuwe jaar, bij de uitgang van het oude jaar, nog mensen in het hart grijpen, opdat ze toch nog het oude jaar anders mogen eindigen dan ze dit jaar begonnen zijn. Opdat er een vragen naar u mag ontstaan, Heere, daar waar u nog altijd buiten het leven staat. En opdat er een waarachtige bekering mag zijn tot u de levende God. Ach, trouwens, bekering hebben niet alleen de onbekeerden nodig. Bekering heeft ook uw volk nodig, Heere. En terugziende op een jaar waarin zoveel bemoeienissen van uwentwege ons deel waren, hebben we toch ook te beleiden, ook al vrezen we uw naam en ook al delen we in uw goedgunstigheid. En ook al hebt u ons willen opzoeken en ook al hebt u ons de blijken van uw gunst nog willen geven, hebben we het te beleiden, Heere, dat we ook in dit jaar dat zowat voorbij is, zoveel gedaan hebben, wat niet deugt, wat voor uw aangezicht niet bestaan kan, waar vergeving over moet worden gedaan, verzoening nodig voor is, maar waar ook bekering van moet komen. Heere, we bidden u, schenk ons dan allen die genade van de waarachtige bekering, dat we in verootmoediging voor u mogen knielen en dat we u onze schuld in oprechtheid mogen uitzeggen en dat we zo ook over ons leven mogen inroepen de reinigende en de reddende krachten die er zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, u weet het ook wie het zijn bij wie de dingen die gij gedaan, de woorden die gij gesproken hebt, wel vrucht mochten dragen. En als dat er is, dan mag dat toch ook aan de avond van deze dag beleden worden, dat uw werk voortgaat. En dan moogt u er toch ook de eer voor ontvangen. En dan mogen we u erin en erom erkennen, want dan is het toch alles van u. En dan behoort het ook alles toch te eindigen bij en in u. Heren, dan zijt gij het toch waard dat aan het einde van een jaar uw naam gedankt wordt. Ook voor de geestelijke weldaden en voor de verlossingen, voor de uitreddingen, voor de woorden der zaligheid die gij sprak en die gij wilde toepassen aan het hart. En voor al dat heil dat gij niet alleen liet verkondigen, maar waar gij toch ook deel aan wilde schenken, bij aanvang of bij voortgang. Heren, wij bidden u dat dan ook de vrucht ervan mag ruisen als de Libanon en dat het alles mag zijn tot verheerlijking van uw grote naam. En nu zijn we samengekomen, heren, om nogmaals uw goddelijk woord te beluisteren. Er ligt een jaar achter ons, ook van allerlei wederwaardigheden. Op het brede terrein van ons leven is er heel wat gebeurd rondom ons, in de wereld waarin wij leven, in ons eigen land. Er zijn dingen gebeurd, heren, die we misschien alweer zo ongeveer vergeten zijn, maar waar we toch een ogenblik stil bij gestaan hebben. Dingen die er ons op wijzen dat we leven in een wereld vol ellende en moeite en zorg en angst en verdriet. Dingen waar wij misschien zozeer persoonlijk niet bij betrokken waren, maar waarbij toch wel velen betrokken zijn geweest. Dingen waardoor het leven van velen totaal veranderd is geworden. Heren, wat zijn er ook in dit jaar weer aan rampen gebeurd? En wat is er weer een verdriet gekomen? En wat is er weer geleden? En wat is er weer een angst geweest? En wat zijn er weer een lege plaatsen gekomen? Het uitnemendste, zo zegt uw woord, van de dagen van ons leven is moeite en verdriet. En zo is het allemaal gegaan, met al zijn wederwaardigheden. En zo is het jaar nu bijna voorbij, ook wat onze persoonlijke belevingen betreft, heren. En u weet wat dat geweest is. We zijn hier als verschillende mensen gekomen, voor de een was dit jaar anders dan voor de ander. Er zijn er, heren, die een betrekkelijk rustig jaar hebben gehad en die reden hebben om uw naam te danken voor die gestage, rustige gang die hun leven mocht nemen. Geen schokkende dingen, geen diep ingrijpende gebeurtenissen, geen verliezen, geen teleurstellingen. Maar allemaal reden tot dankbaarheid. Maar er zijn er ook die wel diep teleurgesteld werden. Er zijn er ook die wel de moeite meekregen. Er zijn er die inderdaad ook met ziekte kampten en misschien nog kampen. Er zijn er voor wie het leven al eenzamer geworden is, er zijn er die rouw dragen. Ook aan de avond van deze dag, als het als het ware opnieuw wordt ingeleefd en doorleefd. Wat gij gedaan hebt toen ge een lege plaats sloeg in hun gezin, in hun familiekring. Heren, de gedachten vermenigvuldigen zich. Mogen uw vertroostingen de ziel verkwikken. En mogen we ook met al die gebeurtenissen en al die moeiten die ons troffen voor uw heilig aangezicht komen. En mogen we u bidden wat uw knecht Nehemia eens bad. Laat niet gering zijn, heren, al die moeite die ons getroffen heeft. We bidden van u dat gij sterken en troosten wilt daar waar dat zo nodig is. En dat u de lege plaats, zag we zeggen dat met die woorden zo menigmaal, maar het heeft toch een inhoudsvolle betekenis. Mocht, wilt gij die lege plaats met uzelf vervullen. En wilt gij vanavond met uw woord vertroosting schenken. Als we er iets van zoeken te verstaan wat het betekent dat we geloven dat God regeert en dat alle dingen ook moeten medewerken, degene die God lief hebben. O ja, heren, dan maakt het zo'n groot verschil hoe we de dingen verwerken. We kunnen er verbitterd onder worden als het leven in ons persoonlijk bestaan moeitevol is. We kunnen er verbitterd onder worden als gij een weg met ons gaat, die we zelf niet uitgekozen hebben, een weg die tegen vlees en bloed ingaat. We moeten ervoor bewaard worden. Anders zouden we u de Heere ook nog kunnen verdenken van onbarmhartigheid. Bewaar er ons allemaal voor, Heere. En wil Satan geen gelegenheid geven om op die manier onze ziel in het duister te brengen en te houden. Maar wilt gij ons leren buigen? Wilt gij ons leren aanvaarden? Het maakt zo'n verschil inderdaad hoe we de verliezen verwerken. Hoe ook degenen die van ons heen gingen zijn heen gegaan. Maar hoe het ook is, Heere, we bidden van u dat gij met uw vertroostingen nabij wilt zijn en dat gij met de kracht van uw woord en van uw genade ons zegenen wilt. Ach, dan mogen we uw naam aanroepen in gebed en smeking. Maar dan mogen we uw naam er ook voor erkennen, Heere, dat we het toch ook mogen weten. Dat onder diegenen die van ons heen gegaan zijn, er gevonden worden die nu eeuwig uw naam mogen grootmaken. En in uw heilige tempel nooit meer oudejaarsavond hoeven te houden. Maar die eeuwige nieuwe dag mogen beleven met al uw verlosten en met uw hemelse heerscharen. Heere, geef dat we bij wat we op aarde missen ook omhoog mogen zien. Om te verstaan, opnieuw te verstaan of voor het eerst te verstaan. Dat gij voor allen die u vrezen een eeuwige erfenis hebt weggelegd. En maak ons allen begeerig en verlangend om ook erfgenamen te mogen zijn. Zegen ons nu als wij uw woord gaan beluisteren. En wilt gij in gunst en ontferming op ons neerzien. Ook aan de zieken gedenken, Heere. De zieken die hier vanavond vanwege hun ziekte niet kunnen zijn. We denken bijzonder aan onze oude broeder Sprong, die vanmiddag in een ziekenhuis in Rotterdam moest worden opgenomen en daar naar alle waarschijnlijkheid ook binnenkort zal moeten worden geopereerd. Heere, wilt u hem in zijn ziekte en in zijn verblijf in het ziekenhuis gedenken. En wil hem, kon het zijn, ook daardoor helpen samen. Wil hem gedenken samen met zijn vrouw die hier in hoge ouderdom achterbleef. En laat toch ook de uitkomst van deze weg in hun beide leven nog gezegend mogen wezen. Heere, ontferm u over alles wat in nood is. Zegen uw woord waar het vanavond ook gebracht mag worden. En laat uw geest onze leidsman zijn, om Jezus wil. Amen. We zingen de 77ste psalm, het 6e en het 8e vers. Zou God zijn gena vergeten? En heilig zijn, o God, uw wegen. Thank you. Het is niet het gemakkelijkste gedeelte uit de schrift wat vanavond voor ons ligt. Dit eerste hoofdstuk van Ezechiël, waarin de profeet ons beschrijft hoe de Heere hem tot profeet heeft geroepen. Dat is gebeurd via zo'n roepingsvisioen. Maar in dit visioen heeft Ezechiël dingen gezien die hij zelf eigenlijk ook niet goed onder woorden kon brengen. En omdat hij het allemaal niet goed onder woorden heeft kunnen brengen, omdat het eigenlijk elke beschrijving te boven gaat, kunnen wij er lang niet alles van begrijpen. En dus zullen we vanavond niet proberen om ons bezig te houden met alle onderdelen van dit visioen. Dat zou ook te veel tijd vergen en bovendien zouden we dan toch te vaak moeten zeggen dat we het eigenlijk niet weten wat hier of wat daar of wat met nog weer een ander onderdeel bedoeld wordt. Waarom zouden we dan toch dit schriftgedeelte opslaan? En waarom zouden we dan toch uit dit schriftgedeelte onze tekst kiezen? Mag ik u even voorlezen wat Calvijn hier ten aanzien van de verklaring van dit eerste hoofdstuk heeft opgemerkt. Als iemand, zo zegt hij, vraagt of het visioen doorzichtig is, erken ik dat het duister is en dat ik het nauwelijks begrijpen kan. Maar toch is het niet alleen geoorloofd en nuttig, maar ook noodzakelijk om te onderzoeken wat God hierin voor ons neergezet heeft. We zullen wellicht alleen maar de oppervlakte aanraken van wat God wil zeggen, maar toch is dit ook niet van gering belang. Dus al zouden we alleen de oppervlakte van dit visioen kunnen aanraken en alleen maar een klein gedeelte ervan kunnen verstaan, dan is dat toch ook nog niet van gering belang, gemeente. Laten we ons dan vanavond beperken tot een aantal trekken die naar mijn gedachten wel duidelijk zijn en die ook op een avond als deze wel degelijk grote betekenis hebben. Ezechiël is bij de zogenaamde eerste wegvoering weggevoerd uit Jeruzalem en is terechtgekomen in Babel met nog weer andere ballingen en hij vertoeft aan de rivier de Chebar. In die ballingschap is een oordeel van de Heere, straf op hun zonde. En toch, al zitten ze daar vanwege hun zonde in een heidens, ver en vreemd land, toch is God hen nog niet vergeten. Hij roept uit hun midden iemand tot profeet. En dat betekent dat God ook tot die weggevoerden in Babel nog het woord wil richten. Hij wil nog bemoeienissen met hen hebben. Hij zendt hen nog een van zijn knechten. En als de Heere deze profeet roept, dan laat hij hem om te beginnen zien dat God zelf nog komt. Ezechiël ziet een wolk, een dreigende, donkere onweerswolk. Dat wijst op oordeel. Maar in en rondom die donkere, dreigende onweerswolk ziet Ezechiël ook licht. God is ook in de toorn nog aan zijn ontferming gedachtig. En dan ziet Ezechiël, en daartoe gaat hij dan daarover gaat hij speciaal spreken, dan ziet hij in die wolk, en ik vat alle gegevens nu even samen, een stoel. Een troon. En het eerste wat hem opvalt zijn de poten van die stoel. Het onderste gedeelte dus. En die poten waar die troon op staat wordt gevormd door, zoals hij ze noemt, dieren. Vier dieren, vier levende wezens, die allemaal vier aangezichten hebben, die dus, denkt u maar aan een stoel, een kostbare ouderwetse stoel, waar allerlei beeldhouwwerk aan te zien is. Wel nu, aan de poten van die stoel ziet Ezechiël vier aangezichten. Een van een leeuw, een van een os, een van een arend en een van een mens. En nu begrijpt u het ongeveer al wel in welke richting we moeten gaan denken. De os, de huisdieren, de tamme dieren, de leeuw, de roofdieren, de wilde dieren, de arend, de vogels en ook de mens. Ze zijn allen als het ware vertegenwoordigd, de hele geschapen, de hele bezielde schepping is vertegenwoordigd in datgene waar die troon op steunt, wat het onderste stuk van die troon vormt. En dan is het zelfs zo dat als we verder lezen in Ezechiël, en we komen bij hoofdstuk 10, dat ditzelfde gedeelte als het ware weer terugkeert, dit visioen ook van die troon van God, maar dan noemt hij daar wat hij hier dieren noemt, cherubs. En dus is ook zelfs in die beschrijving van die dieren de engelenwereld vertegenwoordigd. Heel de bezielde schepping, engelen, mensen, dieren, vogels, het hoort er allemaal bij en het staat allemaal onder de besturing van hem die op de troon zit. En nu laat ik ten aanzien van die dieren de rest maar buiten beschouwing. Vervolgens ziet Ezechiël bij die dieren, bij die cherubs, bij die vertegenwoordigers van heel de bezielde schepping, raderen, wielen. Het is eigenlijk zo dat die troon, het gaat dus niet over het bovenste gedeelte, maar dat het onderste gedeelte van die troon, wat we zouden noemen de poten van die stoel, op wielen staat. Op raderen, waarbij zich dan weer iets heel bijzonders voordoet, namelijk Ezechiël ziet dat die raderen samengesteld zijn. Hij noemt dat, er is een rad in een rad, er is een wiel dat zo draait en er is een wiel dat zo draait en die grijpen in elkaar. En het effect dat daardoor ontstaat is dat die wielen alle kanten uit kunnen, dat het is als ballen onder de poten van een stoel, waardoor die stoel alle kanten heen bewogen kan worden zonder dat die stoel zelf gedraaid behoeft te worden. En Ezechiël ziet ook dat dat gebeurt. In een duizelingwekkende snelheid beweegt die troon zich van links naar rechts en van rechts naar links en van voor naar achter en van achter naar voor. En het gaat allemaal zonder dat die stoel hoeft te draaien. De richting blijft steeds dezelfde. En dat verwondert en verbaast de profeet. Dat doet hem als het ware duizelen bij het zien van dit gezicht. En wat stellen die raderen dan voor? Ik denk dat we niet anders kunnen denken dan als die dieren de bezielde schepping voorstellen, dat die raderen de onbezielde schepping voorstellen. De wind en de lucht en de wolken. En de vruchtbare en de onvruchtbare jaren. En de gezondheid en de krankheid. En de rijkdom en de armoede. En de voorspoed en de tegenspoed. Ja, alle dingen. Het menselijk oog kan de bewegingen van deze troon niet volgen. Laat staan dat het menselijk verstand de bewegingen van die troon kan doorgronden. Maar toch dat alles, in de wereld van de engelen, in de wereld van de mensen, in de wereld van de dieren, in de wereld van de vogels, in de wereld van de onbezielde schepping, in de wereld van al de gebeurtenissen, wordt alles vanaf die troon geregeld.
En ondanks al het ondoorgrondelijke en het onbegrijpelijke, het mysterieuze van het ene rad dat in het andere grijpt, waardoor je het niet meer volgen kunt. En ondanks al het duizelingwekkende van die duizenden gebeurtenissen, beseft Ezechiël toch dat degene die op de troon zit, waar hij aan het eind van dit hoofdstuk over spreekt, zich nooit vergist. En dat er in heel dat bestuur van hem die op de troon zit, of het nou in de engelenwereld, of in de mensenwereld, of in de dierenwereld, of in de wereld van de onbezielde dingen is, dat er in heel dat bestuur van God geen dingen zijn die de Heere achteraf moet corrigeren. Want dat staat er met zoveel woorden in vers 17. Als zij gingen op hun vier zijden, zij keerden zich niet om, als zij gingen. Ze hoeven nooit op hun schreden terug te keren. Die troon die behoeft nooit een keer terug te komen. God hoeft nooit op een besluit en de uitvoering ervan terug te komen. En in vers 9, als het gaat over die dieren, dan lezen we: hun vleugels waren samengevoegd de een aan de ander. Ze keerden zich niet om, als zij gingen. Want die troon is zo geconstrueerd dat God haar nooit hoeft om te wenden. Hoe komt dat? Dat heeft de profeet ook gezien. Al lijkt het voor het oog ook van de profeet alles zo onbegrijpelijk, zodat het zelfs onbeschrijfelijk is. Al lijkt het alles door elkaar heen te gaan en al lijkt het één wirwar van bewegingen, toch zit er wijsheid in die bewegingen. Want, vers 18, die velgen, die raderen, waren vol ogen. Vol ogen. Dat betekent dat God alle dingen ziet. En dat hij vanwege die alziendheid en die alwetendheid alles ook met wijsheid beschikt. En vandaar dat de psalmist, die uit dezelfde bron put en die door dezelfde geest bezield wordt, vandaar dat de psalmist te midden van al wat raadselachtig is, van al wat ons voor vragen stelt, te midden van alles wat ons benauwen kan in de wereld en in ons eigen leven, te midden van al die dingen waarvan wij zeggen waarom dit en hoe dat, toch zegt en toch kan zingen, komt allen ziet Gods wijze wegen. Gods wijze wegen, wat is zijn werking? Hoog geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Nu op deze manier laat de Heere aan Ezechiël bij het begin van zijn profetenloopbaan iets zien van het wonderlijke van de godsregering. En dat had de profeet zelf nodig. En dat had het volk tot wie hij gezonden werd nodig. Want er zijn natuurlijk allerlei vragen te stellen, ook door die ballingen. Hoe zal het gaan? Waarom deed God het zo? Waarom zitten wij hier? Wat wordt er van onze volksgenoten in Jeruzalem? Vragen te over. Vragen die geen antwoord krijgen menigmaal. Maar de Heere laat het de profeet bij het begin van zijn ambtelijke loopbaan weten dat God regeert. En dat er in die gedachte, in die geloofswetenschap, bemoediging en vertroosting genoeg gelegen is. En dat mag de profeet dan ook opschrijven, dat is door de besturing van de Heere via de inspiratie van de Heilige Geest
ook in de Bijbel terechtgekomen en zo kunnen wij er vanavond ook nog onze lessen uit leren. En hebben we dat niet nodig, gemeente? Aan het einde van het jaar 1987, en dat was het jaar onzes Heren, 1987, zo zeggen we dat, anno domini 1987, in het jaar van de Heren. En waarom zeggen we dat? Omdat het een jaar geweest is waarin God op de troon zat. Omdat het een jaar geweest is waarin, ik denk aan de woorden van onze Heidelberger in zondag 19, waar gesproken wordt over het zitten van Christus aan de rechterhand van zijn Vader, een jaar waarin God door Christus alle dingen heeft geregeerd. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal zo doorzichtig is geweest. En dat wil niet zeggen dat we aan het eind van het jaar geen vragen hebben. En dat we aan het eind van het jaar het niet benauwd kunnen hebben. Dat wil niet zeggen dat we aan het eind van het jaar misschien niet net als Asaf eindigen. Nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Er zullen er zijn die er zo tegenaan kijken. En die zoals de profeet die raderen door elkaar heen zien draaien. En die de weg niet meer weten. Er zullen er zijn die er geen patroon in kunnen ontdekken. In datgene wat de Heere in hun levens geweven heeft in dit afgelopen jaar. En toch, het was een jaar waarin God geregeerd heeft, ja. Dat houden we eerst vol. Een jaar waarin er ook niets gebeurd is, of het is door hem zo beschikt. Want de eerste les die we uit dit gedeelte van het visioen van Ezechiël leren, gemeente, en laten we dat op deze oudejaarsavond ons allen wel laten gezeggen, dat is dat de godsregering nu ook over alle dingen gaat. Over alle dingen. Die dieren die gingen naar alle kanten en die raderen gingen naar alle kanten. Waarheen de geest was, daarheen gingen zij. Het alomvattende van de godsregering. Loof en gras, regen en droogte, ook die natte zomer. Vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, er is niets van al die dingen bijgeval geweest. Er is niets van al die dingen alleen maar afhankelijk geweest van de weersgesteldheid, al zeggen wij het regent, het waait, het sneeuwt. De Bijbel leert ons te zeggen dat God de regen geeft en dat God de wind gebiedt en dat God de sneeuw op de aarde zendt. Dat is allemaal uit zijn hand gekomen. Wij maken het leven onpersoonlijk en wij hebben er veel van aan de macht en aan de besturing van de Heere onttrokken. En ons spraakgebruik wijst op de secularisatie die ook in dat opzicht zijn invloed heeft gehad, ook onder ons. Maar niets is er bij geval geschied. En niets is er aan het te danken geweest. En er is in dit jaar geen musje van het dak gevallen zonder de wil van de Heere in de hemel. En er is geen haar van uw hoofd gevallen zonder de wil van God. En de haren van uw hoofd waren op 1 januari geteld en ze zijn het vandaag nog. Over alle dingen heeft God zijn bestuur en zijn beschikking. Gemeente, wat moet ons dat leren? Dat moet ons groot van God doen denken. Laten we dat vanavond maar op de voorgrond zetten.
groot van God doen denken. Die raderen in Ezechiëls roepingsvisioen, die wentelden alle kanten op, zodat de profeet het niet meer begreep en niet meer kon zien en het niet eens meer beschrijven kon. Maar God heeft het, ondanks het duizelingwekkende en ondanks dat het ons begrip duizendvoudig te boven gaat, alles ook in dit jaar perfect onder controle gehouden. En van Christus staat toch geschreven dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. En dan is er ook niets uitgezonderd. Als er staat alle dingen, dan zijn het alle dingen. De grote en de kleine, de macrokosmos in het heelal en de microkosmos in de onzichtbare wereld, die je alleen via een microscoop kunt bekijken. Alle dingen draagt hij tot op dit ogenblik in Zuid-Amerika en in de Noordpool door het woord van zijn kracht. En zijn toezicht gaat over alle dingen, zo groot, zo verheven, zo majesteitelijk is hij die op de troon zit. Zo groot is die verhoogde, die verheerlijkte Christus, in wiens handen God de scepter gelegd heeft. Niet opdat hij alleen de grote dingen zou besturen. Niet opdat hij alleen de zaken als oorlog en vrede en allerlei bijzonderheden zou besturen. Maar opdat hij alle dingen zou dragen door het woord van zijn kracht. En gemeente, neem het dan allemaal voor zover u het overzien kunt. De kranten helpen u er in deze dagen een beetje bij om nog eens in uw herinnering terug te roepen wat er allemaal gebeurd is. Aan de hand van foto's en aan de hand van wat u lezen kunt, kunt u het nog eens een keer opnieuw herleven. Wat er gebeurd is in ons land, in de andere landen. Wat er gebeurd is op politiek terrein, op kerkelijk terrein. Wat er gebeurd is in het rijk der natuur, in rampen en in moeite die er kwamen. Neem het allemaal nog eens in uw geest en vermenigvuldig het dan met 1000 × 1000. En dan bent u er nog niet. Alle dingen heeft die verhoogde Christus, van die van de Vader het bewind gekregen heeft, in zijn handen. En hij heeft het allemaal bestuurd naar de raad van zijn wil. En er is niets geschied of het was door zijn beschikking. Nou, en dat was nou in het groot en dat is in het klein. Ik bedoel met klein ons eigen leven, waar de dingen natuurlijk ook groot zijn. Het is maar hoe we het beleven, maar in het licht van het grote geheel, van het heelal, dat alles onder zijn bewind staat, is ons eigen leven nietig en klein. Nu ook in dat kleine mensenleven zijn al die gebeurtenissen die er zijn geweest, de ingrijpende en de minder ingrijpende, allemaal onder zijn bestuur en zijn beschikking gezien, geschied. De zorgen die u had in uw gezin, waar u met een ander misschien niet over praat, de angsten die u hebt gehad met het oog op uw eigen gezondheid, en dat onderzoek dat u vreesde, de uitslag waarvoor u bang was, de uitkomst die u ontvangen hebt, of de uitkomst die u niet ontvangen hebt, de ziekte die kwam en die ging, of de ziekte die kwam en die bleef en die al erger werd, en de andere moeite, de teleurstellingen die u opdeed, de teleurstellingen met uzelf, de teleurstellingen die u opliep met, in uw omgang met andere mensen, de tegenslag op uw werk. Ik weet het allemaal niet wat, maar er is niets gebeurd. Of de Heere die op de troon zit, heeft het beschikt. Hij is door niets overvallen, wij wel. Voor hem waren er geen onverwachte gebeurtenissen, voor ons wel. Hij is nooit geschokt door wat er gebeurde, wij wel. Maar hij die zo groot is, dat hij alle dingen regeert en bestuurt, gemeente, is hij het. Op de avond, de laatste avond van het bijna voorbijgegane jaar, niet waardig dat wij hem eerbiedig erkennen. Dat wij die grote, die hemelse majesteit aanbidden. Dat we er vanavond nog zijn. Dat vanavond de adem nog in onze neusgaten is. Dat we vanavond ook nog onder de bediening van zijn woord mogen zijn. Het is omdat hij het zo heeft beschikt. Het is omdat hij het zo heeft geleid. Zullen we vanavond, en is hij dat niet waard, zullen we vanavond niet voor hem in aanbidding neerknielen? Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere, zoals de psalmist ons zegt. Hebt u dat gedaan in uw leven? Is dat de plaats die u leerde innemen? Gebogen voor het oog van Israëls God, om in aanbidding hem de eer te geven, omdat hij die almachtige gebieder, die grote koning van het heelal is, de schepper en de onderhouder van al het geschapene, door wiens hand wij geleid zijn, door wiens hand wij gezegend zijn, door wiens hand we getuchtigd zijn, maar door wiens hand al die dingen gebeurd zijn. Hebben we voor hem leren buigen, voor die God aan wie we alles te danken hebben en die ons hele leven bestuurt? U zegt dan, maar er zijn zoveel vragen. Ja, wacht even, daar kom ik straks op terug. Of is het misschien zo dat wij moeten zeggen, of dat van ons gezegd moet worden, wat Daniel van koning Belsazar moest zeggen? Maar die God, in wiens hand uw adem is, en bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. Oh, wat zou dat verschrikkelijk zijn. Wat was dat verschrikkelijk in het leven van Belsazar, toen het woord van Gods profeet zo moest eindigen, toen hij tot die koning moest zeggen, maar die God, Belsazar, in wiens hand uw adem is, en zoveel jaar heeft hij die adem van u beschikt en vastgehouden, en bij wie al uw paden zijn, en zoveel jaar heeft hij geleid en bestuurd en gezegend en gespaard en gedragen en verzorgd en bewaard. Maar die God die al alles tot nog toe voor u gedaan heeft, hebt gij niet verheerlijkt. En toen eindigde dat hoofdstuk. In diezelfde nacht werd Belsazar der Chaldeeën koning gedood. En daarom, gemeente, als dat van ons nog gelden moet, dat wij die God, in wiens hand onze adem is en bij wie onze paden zijn, en die alle dingen regeert en bestuurt ook in ons leven, die ons gedragen en onderhouden heeft, als we die God niet geëerd en verheerlijkt hebben, waar moet dat eindigen? O, laat dan die roepstem ons vanavond nog tot bezinning roepen. En laat het dan als het ware vanavond in de laatste gelegenheid die de Heer ons geeft, ons nog een mogelijkheid zijn om de Heere te voeten vallen en te zeggen, Heere, een jaar lang heb ik het zonder u gedaan. Een jaar lang heb ik u niet verheerlijkt en geëerd. Een jaar lang kon ik het zelf al redden. Een jaar lang heb ik gedacht dat ik u niet nodig had, of alleen maar met de mond beleden dat ik u nodig had, maar mijn hart heeft zich verre van u gehouden. Maar Heere, nu zie ik in dat dat niet kan. O, bekeer me nog, terwijl het nog mogelijk is. Laat dan zo vanuit uw ziel in dit jaar nog een gebed opstijgen om de genade van de Geest, opdat u het alsnog moogt leren, om die God die u een jaar lang gedragen en verzorgd heeft, alsnog te leren verheerlijken. Ja, maar zegt iemand, die godsregering, die is toch ondoorgrondelijk. Dat is ook zo. En dat heeft de Heere niet verborgen. Dat heeft hij Ezechiël laten zien en dat heeft Ezechiël ook beschreven. Hij zag die wielen van die troon en die wielen die kruisten elkaar en die liepen door elkaar heen. En dat werd één wirwar. En het gevolg was dat Ezechiël het allemaal niet meer volgen kon. Het maakte op hem een onthutsende indruk. Hij kon het ook niet narekenen. En als ze hem straks gevraagd had, Ezechiël, verklaar het eens hoe God dit bedoelt en hoe God dat gedaan heeft en wat de Heere daarmee voor heeft enzovoort. Dan kon hij ook alleen maar zeggen, ik heb gezien een rat in een rat. Raadselachtig genoeg en tegenstrijdig ook nog vaak. En zo roept die godsregering allerlei vragen bij ons op. Dacht u dat u de eerste was? Want een vraag heeft Abraham gehad, toen hij een rat in een rat zag. God had hem een zoon beloofd en na jaren wachten had hij hem een zoon gegeven. De beloofde was gekomen. En toen kwam het rat in een rat. De Heere zei, Abraham, ga en offer uw zoon, uw enige, op een van de bergen die ik u wijzen zal. Begrijpt Abraham dat? Dat is het ondoorgrondelijke van de godsregering. Dat God geeft en neemt als het hem behaagt. Begrijpt Job het? Wat hem allemaal overkomt? Een gezegend leven gehad, gezegend ook in het uiterlijke, met in zijn bezittingen, in zijn gezinsleven. En de Heere neemt het allemaal in één keer weg. Begrijpt Job dat? Doorziet Jozef het? Hij heeft twee keer een droom gedroomd en ik kan die droom niet verklaren, niet in alle onderdelen, maar dit weet hij wel, dat de Heer hem heeft laten zien dat al die schoven voor zijn schoof bogen. En dan verkopen zijn broers hem aan de Midianitische kooplieden om naar Egypte te brengen als slaaf. En dan komt Jozef in het huis van Potifar en de Heer was met hem. En de Heere zegent hem ook in het huis van Potifar. En Jozef is alleen maar gehoorzaam aan het heilige gebod van de Heere. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? En de Heere zegt toch, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En dan grijpt het ene rat in het andere en Jozef komt op valse beschuldiging in de kerker in Egypte terecht. En dan doet de Heere hem hoop hebben, omdat de schenker en de bakker daar op zijn weg geplaatst worden. En die dromen mag Jozef uitleggen en die schenker die wordt in vrijheid teruggebracht naar het paleis van Farao. En Jozef spreekt met hem af dat hij een goed woord voor hem zal doen voor Farao en dat hij hem zal zeggen dat hij daar onschuldig in de gevangenis zit. En Jozef wacht maar en 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 er gaan twee hele jaren voorbij want de schenker vergeet hem. Een rat in een rat. En de Heere leidt de Israëlieten uit Egypte met een hoge hand en met een uitgestrekte arm. En eindelijk zijn ze vrij uit het diensthuis en hoeven ze geen slavenarbeid meer te verrichten. Angstig achterom kijkend of niet één van die slavendrijvers hem met zijn zweep zal afranselen. En ze gaan als een vrij volk, dus toog het verloste volk des Heeren, al juichend uit op hun begeren. En ze zijn maar amper uitgeleid en ze zitten tussen de bergen links en rechts en voor de zee en Farao met zijn legers achter hen aan. Een rat in een rat. Ach, en zo zijn er zoveel dingen in die godsregering.
En dan zouden wij misschien de neiging hebben om te denken of te zeggen, ja, maar nu heeft de Heere zich er niet meer mee bemoeid, of nu gaat het mis, of nu doet de Heere het verkeerd. En zo angstig zijn we en zo angstig roepen we. Wat bedoelt de Heere toch en waarom doet Hij het zo en waar gaat ze weg heen? En waarom moest ik dit meemaken en waarom werd dat verlangen niet vervuld? En waarom zijn die idealen vernietigd? En waarom was er voor die ziekte geen genezing meer? En waarom waren er zoveel teleurstellingen in ons leven? God doet vaak wat Jacob deed toen hij Jozef zonen moest zegenen. U weet, Jacob legde zijn armen kruiselings op het hoofd van die zonen van Jozef. En Jozef zegt tegen zijn vader, nee vader, niet al zo, want dat is de oudste en die verdient de eerstgeboortezegen. Maar Jacob zegt, ik weet wel wat ik doe. En God kruist zijn handen en hij doet het anders dan wij zouden hebben gehoopt en gedacht en gebeden en gesmeekt. Een rat in een rat. En als je het meemaakt, dan zit je aan het eind van het jaar weer met dezelfde vragen. Waar gaat het toch heen? En wat doet de Heere toch? Ezechiël kan het niet verklaren. Er is ook geen verklaring voor. Niet een verklaring tenminste die de Heere ons geeft als wij hem zo hard nodig hebben. Waarom niet? Omdat de Heere wil dat we vrede zullen hebben met zijn beleid. En kan dat dan? Met al de raadselen kan dat dan? Kunnen we toch vrede hebben met het bestuur van de verhoogde Christus op zijn troon, door wie de Vader alle dingen regeert? Jawel. Want er gaat niets verkeerd. Moeten we dat eerst kunnen doorgronden? Nee, hoeft niet. Moeten we dat kunnen begrijpen en narekenen? Dat hoeft niet. Wij hoeven alleen maar te lezen wat er staat. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. God heeft zich niet vergist. In Jozefs leven niet. O, Jozef heeft het 100 keer gedacht. Nu heeft de Heere me ook vergeten. En nu komt er nooit meer wat van terecht. En Abraham heeft het ook niet gemakkelijk gehad. Hij heeft het misschien verborgen kunnen houden voor zijn knechten en voor Isaac. Maar wat is er van binnen omgegaan? Maar het is allemaal goed gegaan. Want het was Gods bestuur. En geen één keer sloeg God een verkeerd pad in, waar hij zich later van moest herstellen. Want zij keerden zich niet om als ze gingen. Ezechiël ziet die troon alle kanten uitgaan, maar nergens stopt die troon om dan hetzelfde pad dat afgelegd is terug te gaan. Dat hoeft God nooit te doen. Wij mensen, we moeten wel eens ophouden met het bouwen van een toren als we tot de ontdekking komen dat het geld ons ontbreekt. Wij mensen moeten zo vaak onze woorden terugnemen. Wij mensen moeten zo vaak herstellen wat we verkeerd gedaan hebben. Wij mensen moeten onszelf en onze plannen zo vaak herzien. Op een beslissing terugkomen enzovoort. God hoeft dat nooit te doen. Want hij is volmaakt in wijsheid. Ook in de manier waarop hij het leven van zijn schepselen regeert. Hij is volmaakt in wijsheid. Ook in wat hij over het leven van zijn schepselen beschikt. En al is Gods weg in de zee. En al worden zijn voetstappen niet bekend. Toch is Gods weg ook volmaakt. Ook de weg die hij in het afgelopen jaar met een ieder van ons heeft gehouden. Hij is de rotssteen, wiens werk
volkomen is. Maar om dat te zeggen, en om dat niet alleen maar de schrift na te spreken, maar om het Gods woord ook in het geloof na te spreken, zal een mens hebben moeten leren buigen voor die hoge God. En zal hij hebben moeten leren denken van die God zoals die God is. Groot van raad en machtig van daad. Hij geeft geen rekenschap van zijn daden, maar hij is wijs. En nog meer dan dat. Om waarlijk te kunnen zeggen met Mozes, hij is de rotssteen wiens werk volkomen is, moet je er toch ook iets van gaan aanschouwen, zij het alleen maar uit de verte, wat hij gezegd heeft. Dat alle dingen, moeten medewerken ten goede degene die God lief hebben. Als ik die plaats in mag nemen, hoef ik God niet te begrijpen. Dan kan ik ook vooruit met de waaroms. En dan hoef ik alleen maar te ontvangen, mijn genade is u genoeg. Als we dat mogen zien, gemeente, en dat is het geheim toch eigenlijk van ons leven, en dat is het geheim van ons sterven, dat er één op de troon zit. Ja, en wie is dat? Dat heeft Ezechiël zo niet gezien, maar dat is nu in het Nieuwe Testament verder en volkomener geopenbaard. En ik heb u via zondag 19 van onze Heidelbergen daar een paar maal naar verwezen al. Dat is die Christus. En wie heeft nu die teugels van dat bestuur in handen? Wie draagt nu alle dingen door het woord van zijn kracht? Wat voor handen zijn dat, die dat leven van zijn schepselen leidt? Wat voor handen? Het zijn de doorboorde handen van de gekruisigde. En dat betekent dat als God regeert door Christus, ook al is het een raadselachtig regeren, ook al is het een bestuur dat vragen oproept, ook al is het een bestuur dat ons doet botsen, ook al is het een bestuur dat voor ons ondoorgrondelijk is, het is toch een barmhartig en een genadig koning op de troon. En dat zal ons voor vertwijfeling bewaren. Als wij die godsregering overdenken, maar als we met Asaf moeten zeggen dat het een stuk is dat in ons oog te moeilijk valt en veel te hoog. Dan zou een mens vertwijfelen kunnen, dan zou een mens opstandig kunnen worden, dan zou een mens, als het hem in het vlees valt, God ook nog kunnen verdenken. Maar als wij dat mogen aanschouwen, dat God de teugels van het hele bestuur in de handen van zijn geliefde zoon gelegd heeft, en dat de handen die nu die teugels vasthouden handen zijn waar de littekens nog in te zien zijn. Want hij heeft voor zijn volk geleden, en hij heeft de schuld betaald, en hij heeft de straf gedragen, en als beloning op zijn volkomen dienst en gehoorzaamheid heeft hij nu ontvangen dat hij met zijn vader mag zitten in zijn troon. En dat zijn vader hem nu beschikt heeft om alle dingen te besturen en te regeren. O, hij doet dat in het leven van al de zijnen. Hij doet dat in het leven van al de schepselen. En wat staat deze koning voor ogen? Dat zij hem zouden leren aanbidden. Dat ze voor hem zouden leren knielen. Staat hem voor ogen dat alles wat hij in hun leven zendt, en zeker als hij ze dan ook nog onder de prediking van zijn evangelie brengt, het staat hem voor ogen dat zij hem te voet zullen vallen. En dat zij hem zullen leren aanbidden. En zingen uit de grond van het hart, heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreken, uw hoogheid, niemand spreken, uw wijsheid tegen. Heren, we zwijgen, al begrijpen we het niet, we buigen. Want gij zijt God, gij zijt wijs, gij zijt goed, al bent u ook ondoorgrondelijk. Leer mij volgen zonder vragen. Alles wat gij doet is goed. Maar niet alleen heilig zijn, o God, uw wegen. Ook dat andere lied, wat ik u zo pas al noemde. Komt allen, ziet Gods wijze wegen. Komt allen, ziet Gods liefderijke wegen. Want hij zoekt u tot bekering te leiden. Hij zoekt u aan zijn voeten te brengen. Hij zoekt u in de weg van boete en berouw een smekeling te maken aan zijn genadetroon. Hij zoekt niet in bitterheid en in gramschap u weg te stoten, maar u tot zich te trekken aan zich en aan zijn dienst te verbinden. Daarom komt alles, ziet Gods wijze, liefderijke wegen. Amen. We zingen Psalm 66, het tweede vers. Buigen we ons voor uw heilige troon. We hebben het uit uw eigen woord gehoord, Heere, wie en hoe heerlijk gij zijt op uw troon. Een God die alle dingen bestuurt. Een God die aanbiddelijk zijt. Groot van macht en heerschappij. Groot van wijsheid. Groot en ondoorgrondelijk van vermogen. O Heere, we begrijpen een hele hoop dingen niet. En van uw bestuur, van de wijsheid ervan, zien we vaak zo weinig. En er is zoveel wat wij zouden willen vragen. Zoveel wat we ook anders zouden willen. Zoveel waarvan we gehoopt en gebeden hebben dat het anders had mogen gaan, zoveel ook voor de toekomst dat onzeker is, zoveel in ons eigen leven en daarbuiten, in ons volksleven, in de wereld, zoveel dingen die ons zorg en moeite geven, Heren. Ach, u verbiedt het ons niet met al die vragen te lopen, u verbiedt het ons niet dat onze gedachten in ons vermenigvuldigen. Maar breng ons er toch waar wij met Ezechiël mogen zien dat die raderen zich niet omkeerden als zij gingen. En dat u nooit iets gedaan hebt waar u zelf later een correctie op moest toepassen.
en dat u nooit iets doen zult wat u later herroepen moet. Heere, breng ons daar waar we in het geloof mogen aanschouwen dat die raderen vol ogen zijn. En dat we het weten mogen, het gaat toch goed, want God doet het. En dat we het weten mogen, Heere, vanuit het vertrouwen, vanuit het krediet dat we op u hebben, dat u al die dingen doet, opdat de mens voor zijn aangezicht zou vrezen. En dat u het bij al de uwen ook nog doet, opdat de dingen zouden medewerken ten goede. O Heere, mag het dan allemaal ons brengen op die plaats, waar we ons leven aan u leren toevertrouwen. Waar we uw genade mogen nodig krijgen. Waar we leren geloven en vertrouwen in u, in uw Zoon Jezus Christus. Waar wij als verloren schepselen genade mogen afsmeken. Genade om te leven, ook in een moeilijke weg. Genade als het zover is om te sterven. Heere, achtervolg uw woord met uw zegen. Zegen ons ook in de rest van deze dag. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een lichtzinnig de grens tussen de jaren oversteken. Bewaar ons voor al die lichtzinnigheid waar de wereld door gekenmerkt wordt. Maar geef dat we het beseffen mogen, Heere, dat wij door u gedragen moeten worden. Door uw hand geleid moeten worden. Ook dat nieuwe jaar in, dat er plaats voor u mag zijn, ook bij de jaarwisseling. En dat we beseffen mogen, Heere, alleen in uw hand is ons leven veilig. Dat het dan van niemand zou moeten gelden, Heere, wat van Belsazar gezegd werd. Die God bij wie al uw paden zijn, hebt gij niet verheerlijkt. En als dat van ons gelden moet tot nu toe, Heere, ach, dan kan het nog veranderen. Door uw genade almacht, schenk ons alles wat we nodig hebben en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 94, het tiende vers. Wanneer ik zei, mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Zin in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.